Nee, daar werd ook niet over gesproken. Maar voor mij was het zelf wel. Op een gegeven moment had ik een vriendinnetje. Maar dat hoorde zo.
Je luistert naar de podcast Lust, Liefde, Leeftijd. Ik ben Letizia Rompelberg, theatermaker en artistiek leider van Zout. In deze podcast spreek ik met mensen boven de 65 over de liefde en over seks. Vandaag praat ik met Marcel. Marcel, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja. En fijn, Marcel, dat je met mij in gesprek wil over de lust en de liefde. En wat ik tot nu toe van jou weet, of waar wij het al over gehad hebben, is dat jij zowel lust als liefde gekend hebt, of kent, maar niet samen.
Dat klopt.
Wil jij mij als allereerste vertellen wat liefde is voor jou?
Als we het over liefde hebben, dan moet ik dat voor mezelf indelen in liefde geven en liefde krijgen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen voor mij. Mm. Het liefde geven, dat gaat mij heel makkelijk af. Ik krijg zelf ook een heel warm gevoel bij. Maar liefde krijgen, dat is voor mij heel erg moeilijk. Op een of andere manier accepteer ik dat niet. Weet ik niet mee om te gaan. Het is iets heel vreemds. En ik denk dat dat komt omdat ik van thuis uit in mijn opvoeding geen liefde heb meegekregen. Dus ook niet geleerd heb om liefde te ontvangen.
Ja.
En ik heb daar tijdens mijn leven heb ik daar natuurlijk wel heel veel over nagedacht. En ook wel heel veel mijn best gedaan om liefde te kunnen ontvangen. Maar als iemand dan te aardig was voor me, dan begon het al als iemand aardig was, dan begon ik al afstand te nemen. Want dat vond ik al eng. Daar dacht ik niet over na, het ging eigenlijk helemaal vanzelf. Mm. Ook in de relaties die ik gehad heb, als ze te dicht bij me kwamen, dan stootte ik dat af. Want ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan.
Ja, en dan is het misschien toch wel mooi als jij ons meeneemt naar wat is het gezin waar jij in bent opgegroeid? Hoe zag dat gezin eruit waar jij in bent opgegroeid?
Ik kom uit een naoorlogsgezin. Mijn ouders die zijn in de jaren 50 getrouwd, heel jong. Ik ben het tweede kind van de drie. Ik heb een oudere broer en een jongere zus. Mijn vader was beroepsmilitair. En dat was eigenlijk best wel heel militair. Vroeger was dat misschien meer dan nu. Maar het was ook een vrij streng gezin. Ja. Daarnaast, mijn moeder, die had borderline. Maar achteraf gezien, in een vrij ernstige vorm.
Maar dat was toen nog niet, dat was nog niet zo'n therapeutische behandeling.
Nee, want je had toen wel
eens
van, die kan af en toe wat gek doen, zeg. Nou,
oh, ja.
Dat is een rare.
Ja.
Maar dat had
geen constructieve behandelingen.
Nee, dat had nog geen labeltje, hè. Mm. Ze deed af en toe, zoals ze dan zeggen, een beetje raar.
Mm-hmm.
En die kwam uit een hoek en niemand verwachtte dat. En achteraf is dat gelabeld als borderline. Dus ook, en een borderliner is iemand die geen liefde of aandacht kan geven aan anderen. Dus daar zit een beetje de kern.
En toen, weet je nog, toen je ben je wel verliefd geweest?
Ja.
Dat wel. Hoe zag jouw eerste verliefdheid eruit?
Misschien dacht ik dat ik verliefd was.
Ja.
En dat was een beetje mijn puberteit. Wij woonden op een kazerne. En ik keek naar jongens. En dat vond ik heel spannend. En dat vond ik een knappe. En ik had natuurlijk heel veel militairen om me heen.
Ja, ja, eigenlijk zat je wat dat betreft in een goede omgeving. Ja. Voor de ogen dan.
Ja, ja. Ja, voor de ogen zeker, ja. En dat vond ik een knappe militair. En dat was een knappe jongen. En die was. En ik dacht dat ik ook de enige op de hele wereld was die dat deed. Hè? En op een gegeven moment zijn wij op bezoek geweest bij een collega van mijn vader. En weet ik nog wel dat daar een Freddy ook in huis was. En dan gingen we samen achter op de fiets. En daar kreeg ik mijn eerste erotische ervaring. En ik zat achter op de fiets en ik keek tegen die billen aan van die jongen. En dat was erotisch voor mij.
Ja, ja, ja.
Maar ik wist natuurlijk helemaal niet, het had ook helemaal geen gevolg, die erotiek. Ik wist helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan.
Nee, want je zei net al, er werd helemaal niet over seks gesproken bij jullie.
Nee. Maar ik wist wel dat ik jongens heel leuk vond.
Kun jij je nog bij jezelf herinneren dat je het gek vond dat je op jongens viel? Was de norm bij jouw gezin dat jij een vriendin zou krijgen? Of was daar niks? Was daar geen mening over op
zelfs,
dat moment?
Nee, daar werd ook niet over gesproken. Maar voor mij was het zelf wel. Op een gegeven moment had ik een vriendinnetje. Maar dat hoorde zo. En ik had een heel leuk meisje. Het was ook een hele leuk meisje. Maar ik voelde daar helemaal niks voor. Maar ik wist natuurlijk ook niet wat ik moest voelen. Het hoorde zo. Maar ik had daar ook nog helemaal geen vroeging bij of zo. Want ik dacht,
was ook niet vervelend.
Nou, ik vond het af en toe wel lastig. Als ze een kusje wilde, dan vond ik dat een beetje raar. Vond ik eng en ik probeerde er onderuit te komen. Ik wilde dat niet.
Oh, ja.
Maar dat is natuurlijk ook weer die toenadering.
Ja, dat vermengde zich met dat jij überhaupt niet zo benaderbaar was. Wat liefde betreft.
Nee, zeker niet.
Hmm.
Toen ik 17 was, toen begon ik te beseffen. Ik ging uit huis. En toen besefte ik dat ik toch een andere voorkeur had. Anders was dan met een vrouw meegaan. En ik kan me nog herinneren dat ik van school uit met mijn brommertje weer naar huis reed. En dan kwam ik langs een seksshop. En 17, je bent nieuwsgierig, dus je gaat voor die etalage staan kijken. En toen zag ik van ook boekjes voor jongens. Heel nieuwsgierig werd ik. En wat moest ik daarmee? Dat was nog steeds mijn geheim, hè? Wat moest ik daarmee? Want je praat sowieso al niet over je seksualiteit, hè? Vroeger was dat zo. Dat zat in je en daar kon je met niemand over. Dat was gek. Ja. Daar sprak je niet over.
Bedoel je dan in jouw tijd?
In mijn tijd?
Ja.
En wat had ik toen gedaan? Ik denk, als die mensen er zijn, dan komen ze ook ergens samen.
Ja.
Dat was mijn redenatie.
Ja.
En toen had je nog telefoonstellen. Ja, het is heel raar als ik nou zo terugvertel, maar ik ging die telefooncel in en ik belde het taxibedrijf op. En ik vroeg aan het taxibedrijf of er ook cafés waren waar mannen samenkwamen.
Joh, wat een omweg.
Ja.
En dat lukte.
Ik wist niks. En die vertelde mij dus, nou daar en daar heb je zo'n bar. En toen ben ik daar naartoe gegaan met knikkende knieën.
Ja.
Want ik dacht, kom ik daar zo'n bar binnen? Moet ik daar helemaal kleren aan de kapstok hangen?
Ja.
God weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik belde daar aan en toen had je nog van die grote traliehekken voor de deuren. En er ging eerst zo'n traliehek open en dan ging er een hele grote zware ijzeren deur open.
Nee, dat meen je niet. Het was echt verstopt een beetje.
Ja.
Oh joh.
En dat was heel eng natuurlijk. Maar ik ben toch naar binnen gegaan, want bloed kruipt wat niet aankomen.
Ja, en dus toen, wat zag je?
Wat trof ik aan? Ja, ik hoefde alleen maar mijn jas aan de kapstok te hangen.
Mensen hadden gewoon hun kleren aan.
Ja, en ik ging aan de bar zitten, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ja, en zo, dat is toch een heel raar verhaal eigenlijk, als ik zo terugdenk. Ja.
Toen heb je het voor jezelf ontdekt. Toen moest je er nog mee naar buiten komen.
Ja.
Of kan ik me voorstellen dat je dat op een gegeven moment wil?
Nou, ik wilde dat wel delen, ja. Ik wilde dat wel zeggen. En toen, mijn ouders woonden in het buitenland en die kwamen op bezoek. Ik was inwonend bij familie. En ik vertelde van mijn schoolrapport. Nou, ik heb dat, en dat is mijn schoolrapport, is goed. En ik heb een vriendje. Zo vertelde ik dat. Het was heel gewoon voor mij. Ja. Toen brak eigenlijk een beetje de pleuris uit, hè?
Want je zegt, dat is wel interessant, want jij zegt, dat was heel gewoon voor jou.
Ja.
Wat ik heel logisch vind. Had jij het besef dat dat waarschijnlijk niet zo gewoon zou zijn voor je ouders?
Nee.
Had je dat besef toen?
Nee, want ik had iets bij mezelf ontdekt en ik wilde dat vertellen.
Ja, je had een bepaald gevoel en wat zou daar nou mis mee kunnen zijn?
Precies.
Bijna toch?
Ja. Toen zijn voor mij de problemen begonnen eigenlijk.
Ja, want hoe reageerden je ouders?
Heel negatief, heel erg. Ja, mijn moeder die had weer een gelegenheid om de aandacht helemaal naar zich toe te trekken. Het ging uiteindelijk alleen nog maar om haar. En heb ik heel mijn leven mijn best gedaan. En kijk nou eens wat hij doet. En nou is je zus. En ja, ik moest mee terug naar huis. Ik moest hier van school af en ik moest terug naar mijn ouders mee. En mijn vader zou mij dat wel eens afleren en dan moest ik maar gaan werken. En dan ging hij mij naar het werk brengen en ophalen en dan zou je me goed strak houden. En dan zou hij wel zorgen dat voorbij zou gaan. Ja, maar daar begon het verhaal eigenlijk pas mee. Hè? Mijn moeder die trok die aandacht naar zich toe. Van, oh, kijk eens, wat verschrikkelijk voor mij. En toen begon het. Toen ging mijn vader, die ging met mij naar het politiebureau. En mijn vader had zijn uniform aangetrokken. Was een beroepsmilitair. Was uniform aangetrokken in het politiebureau. En die ging aangifte doen.
Tegen? Op, ja.
Mij. En ik had toen een vriendje, die was 20. En ik was nog geen 18.
Oh.
En toen had je artikel 400.
Ja.
Dus had je nog. Dus hij, die man, mijn vader, eigen vader ging aangifte doen bij de politie.
Even tussendoor. We hebben het hier over artikel 248 bis. Dit artikel verbood seksuele contacten tussen volwassenen van boven de 21 jaar en minderjarigen tussen de 16 en 21 jaar van hetzelfde geslacht. Deze wet gold dus niet voor hetero's en is van kracht gebleven tot 1971. Alleen voor homoseksuelen dus.
Oh, en toen zat ik daar. En toen zei die politie zei van, ja meneer, dat heeft geen zin meer om daar tegen dat artikel daar aangifte tegen te doen, want over een half jaar is dat opgeheven. Dus mijn vader die ving bot. Dus wat deed mijn vader? Die ging vervolgens met mij naar de huisarts. Om te kijken of die mij aan kon melden voor een psychiatrische behandeling. En dan zat ik daar. En mijn vader die zat er met die dokter te praten. En die dokter zat allemaal zo te kijken. En die zei op een gegeven moment tegen mijn vader van, zou u eventjes de kamer uit willen gaan, meneer? En dus mijn vader werd verzocht om in de wachtkamer te wachten. En toen zei die dokter tegen mij, jongen, zegt hij, je gaat het heel erg moeilijk krijgen met je thuis. Hij zei, maar er is helemaal niks aan de hand met jou. Maar, zegt hij, ik wil je wel waarschuwen. Kijk uit dat je niet met buitenlanders naar bed gaat. Oh, nou ja, goed, dat was een mededeling. Achteraf denk ik van ja, hij heeft natuurlijk die buitenlanders vernoemd van, ja, als die een geslachtsziekte krijgen, gaan niet naar de huisarts. Zo vul ik dat maar in, hoor.
Hij probeerde jou een praktische tip mee te geven om zoa's te...
Ja, en toen riep jij mijn vader weer binnen. Toen zei hij van, nou meneer, is 10 gulden consult.
Nou, en daarmee was het afgedaan.
Die was woest, mijn vader. Want hij kreeg natuurlijk geen gehoor.
Nee, maar jouw vader hoopte dat jij genezen zou worden.
Nou, mijn vader die hoopte eigenlijk meer om mijn moeder te behagen. Hè, want hij wilde natuurlijk thuiskomen en tegen mijn moeder kunnen zeggen van, nou, ik heb een oplossing gevonden. Hij gaat naar een kliniek en hij wordt daar behandeld. Zoiets. Ja, dat was helemaal geen sprake van. Maar toen moest ik mee terug naar huis. En dat was naar het buitenland.
Ja.
En ja, oké, dan ga ik mee terug naar huis. Ik denk, ja, ik speel het maar mee. Maar ik wist zeker dat ik niet mee zou gaan. Want ik wil dat gewoon niet. Maar ik moest mijn koffers pakken. Dat had ik allemaal mooi gedaan en zo. Maar mijn moeder trok allemaal zoveel aandacht. En die familie. En dan zat mijn moeder te huilen. Oh, kijk hem nou eens. En wat heeft je mama al aangedaan? En toen ben ik naar het telefoon. Ik zei, ik moet eventjes naar iemand gaan zeggen dat ik niet meer terugkom. Even afscheid nemen van iemand. Ben ik naar de telefooncel gegaan. Toen zei ik van, kom je me halen?
Wie belde je toen?
Een kameraad van mij.
Ja.
Zei, kom je me halen, want ik moet mee terug naar huis. En dat wil ik niet. Toen zei, ik sta over een kwartier bij jou voor de deur. Dus die kwam en ik mijn koffertje gepakt, ingestapt, zonder mijn ouders het wisten. En toen heb ik 6 weken ondergedoken gezeten op zolder, ergens. Ja, zo is het eigenlijk een beetje. Ja, dat is toen zo gegaan, ja. 6 weken ondergedoken gezeten bij die kameraad. Eigenlijk hartstikke fijne tijd gehad daar. Want ik was vrij, hè. Ik had me toch losgemaakt.
Ja.
Het was een keerpunt in mijn leven ook, hè. Dus ik koos echt voor mezelf.
jij koos voor jezelf, maar wel met de opoffering dat jouw ouders jou zo'n beetje ontkenden in je bestaan.
Dat is heel traumatisch geweest voor mij, heel lang. Ik denk wel tot mijn, nou, wat zullen we zeggen? Nou neem ik het heel ruim, hoor. Misschien wel tot mijn 40ste toe. Ik stelde helemaal niets meer voor. Er werden van mij natuurlijk ook allerlei verwijten, verwerpingen naar mij toegeslingerd. Hoe smerig dat was, hè, om met mannen naar bed te gaan. Hoe vies dat was en vuillak en je deugt niet. Familie die keerde zich tegen mij. Ik mocht niet meer met hun kinderen omgaan. Ik mocht ook niet meer daar thuiskomen bij, want ze hadden twee kleine kindjes. Hè, alsof je een aanrander zou zijn. En ik was een smeerlap en... Ja, je voelt je dan zo ontkend en zo zijn we me zo vies gemaakt. En dat gevoel van vies zijn is me heel lang bijgebleven. Het heeft heel lang geduurd. Ik denk wel tot mijn 40ste dat het is. Het mocht niet. Het was iets wat niet mocht.
Ja.
Het was heel, heel, heel vies was het. Dus eigenlijk is heel dat. Die openheid van mij destijds aan mijn ouders is heel traumatisch, heeft heel traumatisch uitgepakt.
Zo. Je zei net dat het tot je 40ste echt wel heeft geduurd dat je echt dat trauma met je meedroeg. Van, hè, waar je ouders je voor uit hebben gemaakt en de manier waarop je afgewezen bent.
Ja.
Wat is er toen op je 40ste gebeurd voor jouw gevoel dat draaglijker werd?
Op een gegeven moment was het zo zwaar voor mij dat ik dacht van ik kan zo niet verder. Ik wil zo ook niet verder. Er moet iets gebeuren. Mm-hmm. En toen heb ik gekozen voor therapie. Dat was een hele grote stap voor mij. Want dan moest ik mijn ouders gaan verraden. Hè?
Je hebt al die tijd loyaliteit naar je ouders gevoeld.
Dat blijft. Hè? Dat is zo raar. Ik had ook wel een hekelgevoel aan mijn ouders. En toch bleef ik solidair. Toen ben ik naar de RIAG gegaan. En toen heb ik een persoonlijke psycholoog gehad. En daar heb ik 37 sessies mee gehad met die meneer. En die meneer heeft 37 keer bijna niks gezegd.
Ja.
Ik heb daar 37 keer van op elke vrijdag van 4 tot 10 voor 5 kon ik op gesprek. Ik heb zitten spuien.
Ja.
Ik heb er alles uitgegooid.
Ja. En toen?
En toen zei hij 37 keer van, nou, we zijn klaar, zegt hij. Siam, ik heb helemaal niet gevoeld dat er iets gebeurd is. Ja. Hij zegt, dag meneer, zegt hij. Het komt allemaal goed, zegt hij. Dag meneer, zegt dag. En op een gegeven moment, een paar maanden later, toen liep ik in de stad. En een onbewaakt moment liep heel mijn hoofd leeg.
En toen was het weg.
Toen was het weg. Wow. Ja, toen moest er nog een nieuwe bevrijding komen, hè?
Nou, welke?
En die nieuwe bevrijding was om lust te beleven.
Was je tot dan toe nog niet met iemand naar bed geweest?
Jawel, maar het was allemaal nog steeds dat het niet goed was.
Dat in jouw hoofd was het niet goed. Dus je deed het wel, maar...
Ik kon me niet geven. Dat lukte gewoon. Ik zat helemaal vast, hè. Heel dat lijf zat vast. Dus als ik met iemand seks had, ja, dan kwam het eigenlijk maar van één kant, hè. Ik kon daar gewoon niet. En internet heeft mij daar uitkomst gebracht, omdat ik kreeg toen die chatsites. En hoe ik daarvan te weten ben gekomen, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment zat ik op zo'n chatsite.
Mm-hmm.
En dan kon je mannen ontmoeten. Ik denk, nou, dat gaan we dan doen. Heel nuchter.
Ja.
Ik wilde dat. En toen kwam de ene date naar de andere. En het ging steeds beter. Ik vond het steeds leuker. En ik kwam steeds meer de lust. En ik, oh, dat gaan we zo doen. En op een gegeven moment nam ik het voortouw. En...
Ja. Toen had je goede seks.
Toen had ik goede seks, ja.
Was je ook verliefd, wel eens?
Nee, nooit.
Helemaal niet?
Nee.
Zag je ook wel eens iemand vaker? Dan toch een beetje band met iemand?
Nou, of... nooit een speciale band, maar ik heb wel eens met iemand seks gehad. Ik dacht, zou ik nog een keer willen met jou? Maar ik kan nou niet zeggen van, ik ben je nou verliefd?
Nee, je was niet verliefd.
Nee, er is ook helemaal niemand blijven hangen, zeg maar. Dat is te denken van, ja, het was... Het was niet egocentrisch. van mij, die beleving was niet egocentrisch, maar ik gaf misschien wel genegenheid en ik. Maar ik kon daar niks mee. Als ik iets terugkreeg, dat lukte niet. Dat wilde ik ook helemaal niet.
Nee. En hoe is dat nu? Want je bent nu, hoe oud ben je ook weer?
Ik ben 70 geworden inmiddels.
70?
70,
gefeliciteerd,
ja.
Gefeliciteerd nog. Hoe is dat nu? Zou je nu verliefd kunnen worden op iemand?
Ik weet het niet.
Zou je het willen?
Misschien. Misschien. Eigenlijk ben ik best wel nieuwsgierig hoe dat is.
Ja.
Er zeggen wel eens mensen tegen me, ja, het bestaat echt. En ik denk van, ja, wat is dat dan? Wat bestaat er dan? En dan ben ik er wel nieuwsgierig naar. Het lijkt me wel heel erg spannend. Maar of ik er raad mee weet, denk ik, ja, dat zou ik niet kunnen zeggen.
Ben je op zoek?
Nee. Nee. Ik ben wel heel lang op zoek geweest naar lust. Mm-hmm. Jaren. Ik heb daar heel veel successen mee bijgeboekt. Laten we het zo zeggen, ze zijn niet op één hand te tellen. Dus ik heb wel hele ruime ervaring opgedaan in seksualiteit. Maar verliefd? Nee.
Nee.
Nee. Maar ik moet wel zeggen dat ik nog wel die gedachte heb.
Mm.
En dat ik het ook wel mis.
Ja.
Want soms zou ik toch wel weer fijn vinden als ik een paar stevige billen in mijn handen zou kunnen vastpakken, zeg maar. Hè? Om het zo maar even te zeggen. Om een lijf te voelen.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel heel erg fijn om een andermans lijf te kunnen voelen. En dat een ander je aanraakt. Dat is wel heel fijn.
En dat gaat niet over. Nee, met de ouderdom.
Nee, dat gaat niet over, nee.
Nee. Als bijna allerlaatste wil ik je vragen of je nog een advies hebt op het gebied van de liefde, voor mij of voor ons.
Oh.
Marcel slaat zijn hand voor zijn gezicht.
Vraag je nou aan mij of ik een advies wil geven over liefde?
Ja, want jij je hebt heel veel meegemaakt. En jij bent, of je dat nou wil of niet, toch ook een expert op het gebied.
Nou, ik kan misschien wel zeggen, uit ervaring heb ik dat dan. Achteraf kan ik dat pas op dat rijtje zetten. Blijf bij jezelf.
Hm.
Blijf wie je denkt dat je bent. Wie je bent.
Ja.
En hou gewoon van het leven. En hou van de mensen. En ja. Ja, wat moet ik? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag.
Ja, maar ik vind het een heel mooi antwoord.
Oh ja?
Ja, zeker. Ik ga je advies ter harte nemen.
Nou, dankjewel.
Je luisterde naar de podcast Lust, Liefde, Leeftijd. Editing en muziek door Bram Schouw van Studio Solo. Ik ben Letizia Rompelberg en dit is een podcast van Zout.